Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen gemeente uit de 90ste psalm. Psalm 90 en daarvan het eerste, het zevende en het negende vers. Psalm 90, vers 1, 7 en 9. Psalm 90, het eerste vers. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. Dat is het eerste en ook het zevende en negende vers van Psalm 90. Met de kerk van alle eeuwen gemeente doen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En aansluitend zingen wij uit Psalm 102 het 15e vers. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is neemt een end door de tijd die alles schendt. Maar gij hebt, o opperwezen, nooit verandering te vrezen. 15e vers van Psalm 102. En na het zingen van deze psalm willen we samen luisteren naar de schriftlezing. Die komt deze middag tot ons uit de eerste brief van de apostel Johannes. Daarvan het tweede hoofdstuk en de versen 15 tot en met 29 daarvan. In Johannes 2 vers 15 tot en met 29 is de schriftlezing. Maar we doen eerst belijdenis met de kerk van alle eeuwen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen Psalm 102 het 15e vers.
En in die dus spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Kinderkens, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de Antichrist komt, Zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Ze zijn uit ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied, opdat ze zouden openbaar worden dat ze niet allen uit ons zijn. Doch gij hebt de zalving van de Heilige, en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet, en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan die logent dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon logent. Een iegelijk die de Zoon logent, heeft ook de Vader niet. Hetgeen gij lieden dan van de beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Indien in u blijft wat gij van de beginnen gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven van degene die u verleiden. En de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren. Maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. En nu, kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een iegelijk die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van de Heere gemeente voor deze middagdienst is uit het gedeelte wat u zojuist gelezen is. Johannes 2 en Johannes 2 en daarvan het 18e vers, het eerste gedeelte. Alleen deze woorden, kinderkens, het is de laatste uren. We willen samen bidden en de Heere vragen om zijn zegen. Juist nu ook dit jaar zijn loop bijna volbracht heeft, Heere, komen we tot u. En misschien zijn we van onder de indruk, misschien nog niet. Maar het einde van het jaar zet ons altijd weer stil bij de vergankelijkheid. Bij het feit dat de tijd zo snel doormaalt, dat ons leven een damp is. Een handbreed, zoals uw woord dat zegt. En het is goed om daar van tijd tot tijd bij stil te staan. Want de keerzijde van dat alles is dat wij zo heel snel leven en daardoor zo worden opgeslokt dat de momenten van stille overdenking en stille meditatie over de eeuwigheid en over het toekomstige leven en over het eeuwige leven erbij inschiet. En daarom willen we, en dat bidden we ook van u, bij het korte van ons leven stilstaan. En bij de snelle loop van de tijden. Het is de laatste uren. Maar tegelijkertijd mogen we het ook belijden zoals we het samen zongen. Hoezeer de tijd ook alle dingen schendt. Ook wanneer we ouder worden, onze gezondheid kan schenden, onze krachten kan schenden. U blijft dezelfde. Zoals we het zeggen met de woorden van een andere psalm, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere, want gij zijt van eeuwigheid tot eeuwigheid. een toevlucht van geslacht tot geslacht. En zo komen we tot u, smekend of u deze dienst tot een gezegende dienst wilt maken. Want juist ook in een dienst als deze is aan uw zegen alles gelegen. Geef uw zegen in de verkondiging van het woord. Heere, geef een stem om te spreken. Geef helderheid en concentratie van gedachten. Laat onze gedachten en ons hart vervuld mogen zijn en gedrenkt mogen zijn in uw heilig woord, zodat we alleen uw woord zullen vertolken en verkondigen. En wil u ook geven dat we door de genade van de Heilige Geest het hart en het leven van allen die ons horen zo mogen zoeken dat het woord ook harten raakt en ingang vindt. En wil u door de kracht van uw Heilige Geest de woorden indragen en toepassen en uitwerken in het leven, ja, mocht het zijn van ons allen. En dan weet u wat wij het meest nodig hebben. We hebben vanmorgen kort aangestipt uw eindeloos geduld, uw geduld dat ook op deze laatste zondag van dit jaar blijkt. En uw geduld heeft alles te maken met het feit dat de tijd die u ons geeft genadetijd is. Heren, laten we de tijd van het leven, zoals we het zongen, kostbaar achten. En onze tijd, ook de tijd van deze zondagavonddienst, niet vermorsen. Door aan van alles te denken behalve te luisteren. Door toe te geven aan dagdromen. Of door wat voor dingen dan ook die ons hart en onze gedachten kunnen vervullen. Maar stel u ons voor uw aangezicht. En stel u ons voor de spiegel van deze tekstwoorden. Kinderkens, het is de laatste uren. En laat dan de klem van het appel wat daarin zit naar ons toe mogen komen. Maar ook, zoals het tekstverband laat zien, de strijd. De laatste strijd die uw kerk te voeren heeft. Ze was, ze is en ze blijft hier op aarde een strijdende kerk. Heere, geef dat we onszelf de vraag mogen stellen in het licht van wat we horen en wat we verkondigen, of wij de goede strijd strijden. En als we niet de goede strijd strijden, wil u ons dan onder deze dienst, onder de verkondiging van uw woord, van veldheer doen wisselen. Van een verkeerde veldheer naar de banier van de koning der koningen en de Heere der heren. Ja, wil u allen die onbekeerd zijn, of die zichzelf op makkelijke gronden iets aanmatigen wat geen waarde heeft voor de eeuwigheid, wil u ze ontdekken aan zichzelf en wil u ze brengen tot die grote Christus die de banier draagt boven 10.000... en dat onbekeerde jaloers mogen worden, hongerig en dorstig mogen worden om onder die banier zich te scharen. Trek u hen, heren, met de koorden van uw liefde. Lok u hen met de stem van het evangelie. Ontdek u hen door de kracht van uw heilige wet. Drijf hen uit door het zwaard uws geestes. Dat is Gods woord. Maar laat u onbekeerden onder ons niet met rust in deze laatste uren van dit jaar dat weg ebt. Wil u ook uw kinderen gedenken, heren? Het zal heel in het bijzonder ook naar hen toekomen dat de tijd van toen en de tijd van nu elkaar daarin raken, dat de strijd ons niet onthouden wordt. En als we eerlijk zijn, moeten we zeggen, dat willen we niet. We hebben liever rust. Want ook uw kinderen zijn uit zichzelf, door de zonde die in hen woont, rustzoekers. Maar wat is het nodig dat u de rust soms heel nadrukkelijk opzegt en het laat weten, hier is het land van de rust niet. Strijd om in te gaan. Strijd, de goede strijd van het geloof. En dan zullen uw kinderen altijd moeten erkennen, nee, dat wil niet zeggen dat we de strijd goed gestreden hebben. Maar dan zal het door genade van u toch de goede strijd zijn. Heere, geef ons onderwijs, ook opdat wij waakzaam zijn. Want een van de dingen die in de kerk van vandaag veelzins gemist wordt, is het echte onderscheid van de geesten. Is de geestelijke waakzaamheid, open oog voor u, voor uw doen in deze wereld, voor uw woord zoals dat licht laat schijnen over deze tijd, voor kennis van onszelf en van onze zwakheden, voor kennis van de duivel en zijn listen. Geef ons waakzaamheid, zo zoals de apostel het zegt. Het einde van alle dingen is nabij. Zij dan nuchter en waakt in de gebeden. Leer ons die heilige kunde, Heere, van het waken in het gebed en het gebed om waakzaamheid. Opdat die dag ons niet onvoorzien en onvoorbereid zou overkomen. Zegen u de hele gemeente. Wees u met de broeders van de raad van de kerk. Wees u met onze broeder Hoekman en zijn gezin. Wil u de kerkenraad en de dominee en de gemeente deze laatste dagen van dit jaar omringen met uw zorg en zegenen vanuit Sion en hen ook in de nieuwe jaarkring gedenken. En laat uw koninkrijk hier mogen komen, dat wil zeggen, bewaar en vermeerder hier uw kerk. We smeken u, Heere, wees u met de kerken in Nederland. Er liggen heel veel breuken. Er ligt ook veel verwijdering. Er zijn soms ook in allerlei concrete omstandigheden nogal wat verwijten en aanklachten die zo hier en daar rondzingen. En u weet welke aanklachten gegrond zijn. Er is reden inderdaad om onszelf aan te klagen als kerken in het Westen. Want hoeveel zijn we vaak ingepakt en ingekapseld door de wereld? Hoe vaak zijn we van ons plek? Hoe dikwijls hebben we de kostbare erfenis van uw woord, zoals die ook door de geschiedenis van het kerkelijke en geestelijke leven in ons goede vaderland tot ons gekomen is, hoe vaak hebben we die erfenis weggeborgen of misschien wel verkwanseld? Heere, wil u ons verootmoedigen en in de weg van de ootmoeten wederkeren terugkeer tot u geven, want het is de laatste uur. Geef een geestelijk ontwaken op de kansel, in de kerkenraadskamers, op de kerkelijke vergaderingen, maar ook in de gemeente. En leer ons inzien dat het versplinteren van uw gemeente in deze lage landen en de breuken gaan maar door en gaan maar door, dat dat geen teken van geestelijke bloei is. Ook al praten we onszelf en elkaar misschien de bloei wel eens aan, maar dat het reden van verootmoediging is. Heere, geef dat dat ook zo gevoeld en beleefd en geloofd mag worden. En wil u dan uit genade door de eenheid van het werk van uw lieve Zoon en door de eenheid van het werk van uw Heilige Geest, door de eenheid van u, de drie enige God, ons wederbrengen tot u, opdat uw kerk worden mag. Eén kudde onder één herde, zo is het toch ook, Heere. Zegen situaties en plaatsen waar in de gemeenten soms diepe scheuren en voren geploegd zijn. We belijden het voor u, Heere, dat wij geen oplossingen hebben. We belijden het voor u ook dat we aan alle kanten laten zien dat wij zondige mensen zijn. Maar breng u terug en breng u bijeen. Tot de eer van die ene naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. En breek dan ons menselijke, ons al te menselijke maar weg. Geef ons uw genade als we luisteren mogen. Later in deze dienst iets mogen zijn van het één van hart en één van ziel zijn onder de prediking van uw woord. En laten we de woorden indrinken, ernstige woorden. Maar toch ook woorden waarin de enige weg gewezen wordt naar de grote Christus. Tegen wie veel zich verzet, maar die dwars door alle verzet heen toch zijn heerschappij en zijn liefde en zijn genade, zijn vrije genade zal doen blijken. Ook al is het de laatste uren. We bidden dit alles niet omdat wij het waard zijn, maar we vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en ook uw gaven. En de collecten zijn als volgt. De eerste collecte is voor de eredienst. Tweede collecte voor de kerkelijke kassen. De derde collecte na het amen van de prediking is voor het bankenfonds. De Heere zegene u bij uw gaven. En wij zingen uit Psalm 39, vers 3, 4 en 5. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Gaat niet de mens als in een beeld daarheen? Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Aan het einde van de prediking, gemeente, zingen we uit Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt om de aarde te richten. Dat is het vierde vers van Psalm 98 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wanneer komt de Heere Jezus terug? Wanneer breekt het einde van de tijden aan? U zegt, dat weet ik niet. En ik moet u eerlijk bekennen, ik weet het ook niet. En de Bijbel zegt ons dat wij dat niet kunnen weten en ook niet hoeven te weten, als wij maar bereid zijn. En toch zijn er in de loop van de geschiedenis van de kerk mensen geweest, en nu heb ik het niet over ketterse fantasten, maar over oprechte kinderen van God, die in de stellige overtuiging en zelfs de stellige gedachte leefden dat zij niet zouden sterven, maar dat zij de komst van de Heere Jezus Christus op de wolken zouden meemaken. Laat ik maar beginnen bij de Bijbel zelf. Als u leest wat de Heere Jezus Christus zegt over zijn tweede komst, dan krijgt u soms uit allerlei uitdrukkingen de indruk dat de Heere Jezus zelf aankondigde dat zijn komst nabij was. En als Paulus zijn eerste en tweede brief aan de Thessalonicenzen schrijft, dan lijkt het er ook op alsof hij verwachtte dat de dag van de Heere Jezus Christus aanstaande was. En een man als Maarten Luther, toch waarlijk niet de minste in het Koninkrijk van God, leefde in de diepe overtuiging dat de Heere op de wolken zou komen in zijn dagen en dat hij en zijn kinderen dat nog zouden meemaken. En aan het einde van de 19e eeuw was het de bekende prediker uit Londen, Charles Haddon Spurgeon, die ook van die gedachte was: Christus komt spoedig terug. En hij dacht dat hij het nog mee zou maken. Waar zeggen wij dan? Nuchtere, redelijk denkende mensen aan het begin van de 21ste eeuw, ze hebben zich vergist. Ja, ze hebben zich vergist. Christus is niet wedergekomen tijdens het leven van Luther of tijdens het leven van Spurgeon. En toch is er iets waarin ze zich niet vergist. Waarin dan? Weet u waarom die mensen zo leefden bij de wederkomst? En zo dachten dat hun Heere en Koning terug zou komen op de wolken nog tijdens hun leven, omdat ze zo dicht bij Christus leefden. Want als er diepe gemeenschap is met Christus, doorleefde gemeenschap met Christus, dan is er ook het bruidsverlangen: wanneer zal de dag zijn van de bruiloft des Lams? Kom, Heere, ja, kom haastig. En voordat we nou al te rationeel gaan zeggen, ze hebben zich vergist. Hoe is dat laatste bij ons? Bij u? Bij jou? Bij mij? Is er aan het einde van 2009 het bruidsverlangen in de kerk van Christus? Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Of zegt u heel eerlijk, terwijl u toch wel iets van de genade van de Heere mag kennen, moet er niet aan denken. Dan ligt er iets niet goed. En dat zien we overduidelijk in het vermaan van de hoogbejaarde apostel Johannes, als hij schrijft aan de gemeenten die hij gediend heeft en die hij lief heeft, en ze aanspreekt als kinderen: het is de laatste uren. We schrijven dat ook maar als thema boven onze preek over deze tekst. Kinderkens, het is de laatste uren. En dat zet ons stil bij de laatste strijd. Want als u het tekstverband leest, dan gaat het over scheuring van een kerk, over dwaalleer, over wereldgelijkvormigheid. Het is nogal wat. De laatste strijd. En in de tweede plaats, want dat klinkt door achter de woorden van Johannes, het laatste appel: wees ook gij bereid. Kinderkens, het is de laatste uren. In de eerste plaats de laatste strijd. En in de tweede plaats het laatste appel. Het is niet zo gemakkelijk, gemeente, om de geschriften die de apostel Johannes geschreven heeft in het Nieuwe Testament, geïnspireerd door de Heilige Geest, om die precies te plaatsen. In elk geval is het zo dat Johannes heel oud geworden is. Dat weten we niet alleen uit de Bijbel zelf, maar dat weten we ook uit de oudste christelijke traditie. En dat hij aan het einde van zijn leven jarenlang gewerkt heeft in het westen van het toenmalige Klein-Azië, of liever de provincie Azië in het Romeinse Rijk, het tegenwoordige Turkije. Zijn standplaats, zouden we zeggen, was de stad Efeze. Daar woonde hij, daar werkte hij, daar is hij volgens de overlevering ook begraven. Maar hij trok vaak rond in de omgeving, in steden waarvan sommigen van ons zeker de namen kennen uit het begin van het boek Openbaring: Philadelphia en Laodicea en al die andere steden zoals ze in de zeven brieven aan de zeven gemeenten in het begin van het boek Openbaring genoemd worden. Johannes schreef Openbaring ook allereerst aan zijn gemeenten. Het was dus allereerst een herderlijke brief. Niet een boek over de toekomst, dat is het ook wel. Maar een herderlijke brief aan de zeven gemeenten die hij had moeten achterlaten. Namens de Here, bij wijze van spreken gedicteerd door de Here in de hemel. En toen Johannes oud geworden was, was deze apostel der liefde met diepe sporen van verdeeldheid in de gemeente waar hij werkte in aanraking gekomen. Ja, soms kan dat zo zijn, hè? Dat je zegenrijk ergens gewerkt hebt, veel banden gekregen hebt met mensen, en dan ineens het is alsof de duivel het voor het zeggen heeft, de grote twistbrenger. Scheuringen, tweedracht. Johannes spreekt erover in dit gedeelte. Kinderkens, zo schrijft hij, en waarschijnlijk is deze eerste brief later geschreven dan het boek Openbaring, zeker ook later dan het evangelie. Kinderkens, het is de laatste uur. En we vragen: Johannes, waaruit kunnen we dat weten? Wel, Johannes legt het ook uit. Het is de laatste uren, want jullie hebben gehoord dat de antichrist, dat mag u wat mij betreft even met kleine hoofdletters schrijven, niet met hele grote hoofdletters, want dat is te veel eer, maar met klein kapitaal, zoals dat in de drukkerswereld heet, kleine hoofdletters, de antichrist komt. En dat zien we gebeuren, zegt hij, want er zijn nu al vele antichristen. En die antichristen die zijn uit ons uitgegaan omdat ze van ons niet waren. Wat bedoelt Johannes? Wel, sommigen van ons zullen zeker weten wie de antichrist is. De antichrist, Paulus spreekt over hem zonder zijn naam te noemen in 2 Thessalonicense 2. En Johannes schrijft over hem in het boek Openbaring hoofdstuk 13, het beest uit de zee. De antichrist, dat is een gestalte die in de eindtijd zal komen. En die zich tegen Christus zal verheffen. En hier op aarde velen zal verleiden. Antichrist is zijn naam ook. Anti betekent allereerst tegen Christus. En anti kan ook betekenen in het Grieks in de plaats van Christus. Hij verzet zich dus tegen Christus. Hij is een soort, vergunt u me de uitdrukking, een soort tegen Christus hier op aarde. En hij wil het liefst de plaats innemen van Christus om zich als God en als Christus hier op aarde te laten aanbidden. En hij oefent, zo tekent de Bijbel ons, een totalitair gezag uit. Ieder moet hem gehoorzamen. En wie het teken van het beest, het teken van de antichrist niet draagt, die zal niet kunnen kopen en niet kunnen verkopen. Die zal in de samenleving niet kunnen functioneren. Die is buitengezet, uitgesloten en wordt vervolgd. Die toekomstige antichrist voorziet Paulus en voorziet Johannes door het profetische licht van de Heilige Geest. En Johannes herinnert daaraan. Hij zegt, u weet dat er in het einde der tijden een figuur zal komen die de hele wereld aan zijn voeten zal krijgen en velen afvallig zal maken. Maar die komst van de antichrist, die wordt voorbereid, want vele kleine antichristen, vele voorbereidende antichristen, mag ik het misschien zo zeggen, zijn er nu al. De geest van de antichrist, de mentaliteit van de antichrist, die woekert en die werkt al. En wat is nu die geest van die antichristelijke machten en mensen die Johannes in zijn tijd ook in de gemeente van Klein-Azië ziet? Dat lezen we heel duidelijk in vers 22. Wie is de leugenaar? De antichrist is een leugenaar. En de antichristelijke machten zijn ook leugenmachten. Waarin zijn ze leugenaars en leugenmachten? Daarin dat ze logenen dat Jezus is de Christus. Deze is de antichrist. Die de zoon logent en de vader logent. Nou, dat zijn hele korte aanduidingen. En als u een Bijbelverklaring leest, dan kunt u in de meeste verklaringen wel vinden dat de aanduidingen zo kort zijn dat het niet altijd gemakkelijk is om precies te achterhalen over wie en tegen wie Johannes het eigenlijk heeft. Maar één ding is duidelijk. Het zijn dwaalleraars. Dwaalleraars die uit het midden van de gemeente van Klein-Azië zijn voortgekomen. Misschien wel mensen die aan de voeten van Johannes gezeten hebben in het verleden en zijn woorden hebben ingedronken. En voor een tijd leek het erop dat ze ook die woorden beaamden. En misschien wel tegen de man of de vrouw die naast hen zat, wat heeft de apostel Johannes, de eerwaarde vader, het kostelijk gezegd. Maar wat is er gebeurd? Langzaam maar zeker hebben ze zich van hem afgekeerd. En vooral van zijn woorden afgekeerd. Er is een geest van onwaarheid en onwaarachtigheid, een leugengeest werkzaam geworden. En daardoor hebben ze de waarheid die Johannes in naam van zijn zender bracht, verworpen en de leugenleer lief gekregen. Hoe komt dat? Dat de leugen geloofd wordt. Hoe komt dat? Dat mensen die onder de indruk van de waarheid zijn, soms langzamerhand en soms plotseling zich tegen de waarheid keren. Wel, de Bijbel is er niet onduidelijk over. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de arglistigheid van ons eigen menselijke hart. Maar daarachter zit toch heel nadrukkelijk het woeden en woelen van de vorst der duisternis. Hij is de inspirator van de antichrist. Je zou kunnen zeggen, daar is in de Bijbel wel grond voor, hij is de koning van de antichrist, die de antichrist als een marionet bedient. En die de leugenleer propageert. Kent u zijn listen, gemeente? De listen van de vorst der duisternis, die achter de antichrist en de antichristelijke machten staat. Paulus zegt, zijn listen zijn ons niet onbekend. Kent u ze? De listen zitten in zijn naam opgesloten. Wat betekent Satan, duivel? Satan betekent tegenstander. Hij verzet zich tegen God. Anti-God, anti-Christus. En daarom ontkent hij dat God God is. En wil hij niets liever dan het gezag en de genade en de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus verdonkeren en verduisteren. Maar zijn naam is niet alleen tegenstander, zijn naam is ook duivel. In het Grieks diabolos. En vrijwel alle Europese talen hebben dat. Diable, devil, duivel. Komt allemaal van diabolos af. En diabolos in het Grieks, dat betekent allereerst hij die uiteenwerpt. God en mens uiteenwerpt. De grote kerkscheurder. Die het liefste kerk tot in de millimetersplinters versplintert. Zullen we het niet vergeten? Maar uiteenwerpen betekent ook achterklapper, lasteraar, kwaadspreker, leugenaar. Vandaar dat onze catechismus zegt, in de uitleg van het negende gebod, als het gaat over geen vals getuigenis, dat we geen lasteraar en achterklapper mogen zijn. U bent dat toch ook niet? Dan zegt onze catechismus, dat zijn de eigen werken van de duivel. Liegen, bedriegen, achterklap en lasterpraat. Wel, hier hebt u de achtergronden van wat er gebeurde in die gemeente. De leugenaar die afbreuk doet aan God en afbreuk doet aan Christus. En dan heel in het bijzonder, zo laat Johannes ons weten, en dat geeft ons een kleine aanwijzing. De leugenaar logend dat Jezus is de Christus. Naar alle waarschijnlijkheid beweerden die dwaalleraars in de gemeenten van Klein-Azië, over wie Johannes het hier heeft, dat Jezus Christus niet de Messias is. Dat hij niet de Christus is. Dat hij niet in het vlees gekomen is. Dat in het bijzonder. Ja, ze geloofden nog wel in een goddelijk wezen. En misschien ook nog wel in een zoon van God in de hemel. Maar dat Jezus Christus mens geworden was. Dat het kerstfeest geworden was. Dat het Goede Vrijdag geworden was. Dat het Pasen geworden was. Dat geloofden ze niet. En u voelt het wel aan, gemeente, en nu komen we dichter en dichter bij huis en bij ons eigen leven. Als het zo is dat Jezus Christus niet mens geworden was. Als de kribbe in de stal van Bethlehem toen en daar leeg gebleven was. Als Jezus Christus niet waarachtig mens geweest was die hier op aarde kwam. Sprekende, zegenende en wonderdoende en zondaren zoekend en brengend tot bekering. Als hij niet geleden heeft en het kruis van Golgotha nooit is opgericht, zodat hij eraan gehangen werd. dan is de zaligheid ijdel en is uw geloof ijdel. Daarmee staat of valt de eer van God en het heil van de kerk. En Johannes zegt, zulke mensen zijn bezig jullie van je geloof af te helpen. En daaraan zie je dat het de laatste uren is. En we krijgen de indruk uit dit hele schriftgedeelte en uit deze hele brief dat die dwaalleraars meer aanhang kregen dan Johannes lief was. Want denk er goed om, een rechtgeaarde apostel en een rechtgeaarde dienaar van het woord, want dat mogen we meteen wel doortrekken, die ziet niet graag mensen ten prooi worden aan de boze. Ik moet het nog sterker zeggen, die gunt er de duivel niet één. En die gunt er de antichristelijke machten ook niet één. En daarom schrijft Johannes de brief om die verwarde gemeenten en die verwarde, misschien pas tot bekering gekomen mensen in Laodicea en in Thyatira en in Smyrna, om ze een hart onder de riem te steken. Maar ook om ze te waarschuwen. Laat uw ogen open zijn, waakt. En dan mogen we het weten uit alles wat de Bijbel zegt over de tijd die aan de komst van de Heer Jezus Christus voorafgaat. Die laatste uren, die laatste jaren, die laatste eeuwen. Dat de ongerechtigheid zal vermenigvuldigen, ja. Maar het ergste is dat de dwaalleer zal vermenigvuldigen. En de verleidende macht op het punt van de leer en van de beleving van de leer sterk werkzaam zullen zijn. Zal ik nog geloof vinden als ik kom? Zegt de Heere Jezus zelf. Satan ging rond en gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Maar een briesende, een brullende leeuw, gereed voor de jacht om zijn prooi te grijpen, die hoor je wel aankomen. Al is het gevaar levensgroot. Maar Paulus gebruikt ook nog een ander beeld. 2 Korinthe 11. Hij is een engel des lichts. Net zoals die dwaalleraren in Korinthe engelen des lichts waren. Ze spraken prachtig. Zelfs wel een beetje bevindelijk. En ze werkten op de emoties van de mensen. En ze zeiden wat de mensen graag wilden horen. Maar de duivel zat erachter. Een engel des lichts. Het leek zo mooi, maar het was de duivel in een lichtend engelengewaad en op zijn kousenvoeten. Je hoorde hem niet aankomen. Kinderkens, het is de laatste uren. Wat hebben we nodig, gemeente? Nu dit jaar weer ten einde spoed, en zo God het geeft, over enkele dagen beginnen aan het jaar 2010... Allereerst ogen die geopend zijn door de werking van woord en geest en die waakzaam geworden zijn. Opdat we zien waar de fronten liggen. Waar de duivel woedt. En de duivel heeft vele technieken. Ik noem er straks nog een enkele. Maar zijn belangrijkste techniek is om de waarheid van vraagtekens te voorzien. Is het ook dat God gezegd heeft? Is het waar dat Jezus geleefd heeft? Is het waar dat een mens zondaar is? Is het waar dat hij alleen door de gerechtigheid van Christus behouden kan worden? Dat eindeloze vragen, dat eindeloze ter discussie stellen. Het is de geest van de antichrist. En dat is precies de kern van het postmoderne denken. alles ter discussie stellen. Niemand heeft de waarheid meer in pacht. We hebben allemaal een stukje. En we moeten met elkaar in gesprek. En we zullen het uiteindelijk misschien, wie weet, vinden. Het is de laatste uren, gemeente. Maar als we met die boodschap moeten leven en moeten sterven, dan komen we voor eeuwig om. En Johannes zegt het tegen de mensen van zijn tijd, maar zijn stem klinkt ook in de prediking van vanavond, over de eeuwen en eeuwen heen ook tot ons. Laat u niet verleiden door wat voor geest dan ook. En er is nog een heel belangrijk punt wat Johannes ter sprake brengt. En dat is: wees niet van de wereld. Dat staat net voor onze tekst en dat hoort er natuurlijk ook bij. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. En vers 16, want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Ik las vanmiddag nog in een verklaring dat het hier gaat om drie dingen waaraan de wereld te herkennen is: seks, macht en geld. Zo legde die schrijver dat uit. De begeerlijkheid des vleeses, dat zijn de verkeerde begeerten, vooral op seksueel gebied. De begeerlijkheid der ogen, dat is de mammon, dat is het materialisme. En de grootsheid des levens, dat is de macht. Wat zijn dat machten in ons leven en in onze tijd? En wat is ons leven gevoelig en wankelend voor de verzoekingen die op deze en andere terreinen liggen? Bidt u het dagelijks, wat de Heere Jezus zijn kerk voorbad, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Nee, dan bedoel ik niet dat we in een wettische kramp behoeven te leven van dit mag wel, dat mag niet, dit mag wel, dat mag niet. Daar word je doodmoe van en dat is ook niet de geest van het evangelie. Maar wel dat u leeft vanuit de diepe geestelijke overtuiging voor uzelf, voor uw kinderen, als u ze hebben mag, voor uw kleinkinderen. En bewaar ons voor de boze. Bewaar ons voor de geesten van de antichrist. En voor de geest van de wereldgelijkvormigheid. Want ze spoelt over onze gezinten. En ze spoelt over onze gezinnen heen. Wie zijn wij wanneer u ons niet bewaart, heren? Dan zijn we, zegt de berijming van het gebed des heren, ieder ogenblik in nood. Ook al omdat er nog vlees en wereld bij komt. Heren, bewaar ons. Kinderkens, het is de laatste uren. Ik heb de dingen maar aangestipt, gemeente. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat u zo luisterend naar de preek tot zover zegt: ja, dominee, dat is maar een sombere boodschap. Alleen, het is niet mijn boodschap. Het is de boodschap van het woord van de Heere. Want wat u ook leest in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, met name over die tijd die voorafgaat aan de komst van de Heere Jezus Christus, de laatste uren, dat is vol van de taal van de strijd, niet van de triomf, maar van de strijd. Ja, er is wel een triomf, maar de triomf komt aan het einde. De voorlaatste tijd is een tijd van strijd. En wie volhardt tot het einde, en dat woord veronderstelt ook strijd, verdrukking, aanvechting, die zal zalig worden. Want het is de laatste uur. En dan komen we in het tweede aspect van onze tekst. Johannes schrijft dit om de gemeente duidelijk te maken waar ze mee te rekenen heeft. En ik heb uiteraard alleen maar de dingen genoemd zoals ze hier in de onmiddellijke omgeving van onze tekst staan. Je zou vanuit het geheel van de Bijbel nog veel meer dingen kunnen noemen. De verleiding op het punt van de leer en van het innerlijke beleven van de leer. De verleiding op het punt van de wereldgelijkvormigheid. Maar hij gebruikt het ook in de zin van een dringend appel. Hij zegt, die mensen die bij ons in de kerk zaten, die mensen die mijn woorden indronken, maar die de leugen lief hebben gekregen, ze zijn uitgegaan uit ons, omdat ze van ons niet waren. Dat zegt Johannes met verdriet in zijn stem, dat is in heel zijn brief te merken. Hij laat ze niet makkelijk gaan. En er ligt ergens achter deze woorden nog een stille roep in de richting van hen die gegaan zijn. Keer toch terug van de heilloze weg, van het verkeerde pad. Zeggen wij dat tegen mensen ook uit onze eigen gezindte die afgedwaald zijn? Of veroordelen we ze alleen maar? Misschien hebt u een buurman die in een hele orthodoxe gemeente is opgegroeid, maar die alles vaarwel hebt gezegd. Misschien nog dichterbij hebt u een zoon die gebroken heeft en met wie u over God en zijn dienst niet meer kunt spreken. En als het een doopbediening is hier in de Jeruzalemkerk, dan schiet uw hart nog vol met tranen, want u denkt aan het moment dat u uw ja-woord gaf bij zijn doop. Zeggen we tegen ze, en als we het niet meer zeggen kunnen, bidden we voor ze. O God, breng ze terug. Degene die ten dode wankelen, want als ze zo voortleven, dan komen ze om voor eeuwig, want ze zijn niet uit u. En ze hebben zich zonder het misschien zich zo te beseffen geschaard onder de banier van de antichrist. Weg met de Heere Jezus Christus. Maar nu nog dichter bij huis. Het appel zit hem vooral ook in de gemeente tot wie Johannes schrijft. En hij zegt, u die misschien geneigd bent om het een beetje anders te gaan doen en een beetje makkelijker te gaan nemen en een beetje vlotter op te vatten. En eigenlijk uw oren wel laat hangen naar andere geesten, misschien zelfs wel naar de geest van de antichrist, weet wat u doet. Of u die misschien wel heel rechtzinnig en heel strak en stijl alle dingen op een rij hebt in uw leven. Dit moet zus, dat moet zo, dat moet zo. Zo bekeert God een mens, zus bekeert God een mens. U weet het tot op de komma of daarachter. Maar uw hart is vreemd aan de geestelijke kennis van de Heere Jezus Christus. Kinderkens, het is de laatste uren, nog is de tijd van de zaligheid. En een mens wordt niet zalig als je het licht neemt of als je het zwaar neemt. Maar een mens wordt alleen maar zalig als die de Heere Jezus Christus leert kennen. Als een enige borg en zaligmaker. Mag ik het zo eens zeggen? Als u in gedachten een streep gaat zetten door een gedeelte van een woord in de tekst. Nou meneer, dat mag helemaal niet. Je mag in de Bijbel niet schrappen. Want als iemand afdoet van dit woord, als iemand een streep haalt door dit woord, dan zal hij niet behouden kunnen worden. Zegt Johannes aan het slot van het boek Openbaring. Met iets andere woorden. Dat is waar. Wij mogen in de Bijbel niet schrappen. Maar waarom zegt u dan schrappen door een klein stukje van een woord? Dat mag dit geval wel. Wat bedoel ik namelijk? Dat u zo in gedachten dat woord anti bij antichristus even wegschrapt. Niet om de Bijbeltekst te gaan veranderen, want die laten we maar staan zoals die staat. Maar Johannes heeft dat wel voor ogen en in zijn hart. Die antichrist voert van Christus af. Maar Christus leidt naar zichzelf toe. En wie is die Heere Jezus Christus? Wel, hij heeft aan het begin van dit tweede hoofdstuk gezegd: kinderkens, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Dan zegt Johannes, wij mensen hebben gezondigd. Kijk, er zijn mensen bij ons weggegaan. Ze hebben de antichrist lief gehad. Ze hebben hem gevolgd. Ze hebben de dwaalleer gevolgd. Ze hebben de wereld lief gekregen met al haar begeerlijkheden. Maar wij zijn uit onszelf niet beter. Wij hebben ook gezondigd. Hoort u het? Johannes maakt van de gemeenteleden aan wie hij schrijft en die de Heere mogen kennen geen volmaakte, perfecte heiligen. Hij weet dat ze de zalving van de Heilige hebben, dat ze het werk van de Heilige Geest kennen in hun eigen hart. Maar hij zegt ook herhaaldelijk in de verzen die aan onze tekst voorafgaan, wij hebben gezondigd. En indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, zo bedriegen wij onszelf. Dus Johannes brengt die gemeenteleden heel persoonlijk, u en jou en mij, zoals we hier vanavond in de kerk zijn, tot de erkenning van hun zonde. Belijd uw zonde. Want indien wij onze zonden oprecht belijden, Johannes 1 vers 9... Hij is getrouw en waarachtig dat hij onze zonden vergeven. Is dat in ons leven werkelijkheid geworden, voor het eerst of opnieuw, dat we onze zonden leerden belijden? Want het is de laatste uren, het is nog genadetijd. En dan dringt het woord van de prediking van al die 52 zondagen van het jaar 2009 erop aan. Mensenkind, ken uw ongerechtigheden. Leer ze belijden voor het aangezicht van de Heer. Want het is de laatste uren. Ja, maar dominee, hoe kom ik daar? Ik zie wel iets van mijn tekort en van het feit dat ik onbekeerd ben. Maar hoe kom je nou op dat plekje dat je je zonde echt leert kennen en echt leert belijden? Allereerst, dat is het werk van de Heilige Geest. En als u ziet in uw leven dat u, ja, wel een zeker begrip hebt met uw verstand van wat zonde is, maar eigenlijk uw hart onverbroken is, bid om het ontdekkende licht van de Heilige Geest. Want de Geest kan en wil door het woord en door het verkondigde woord in het bijzonder zondaren laten zien wie ze zijn in deze laatste uren. En de andere kant is, overdenk aan het einde van dit jaar wie u was voor God. Dat doen we toch? Je wordt vandaag de dag natuurlijk overvoerd met oudejaarsoverzicht, sportoverzicht, wereldnieuwsoverzicht. Nou, er zijn er nog vele. Je wordt er een beetje moe van, toch? Maar wat als God nou een overzicht zou maken, en dat heeft de Heere gemaakt hoor. Als de Heere nou een overzicht zou maken van u en mijn leven van het afgelopen jaar, wat zou er allemaal in staan? En denk daar nou eens over na. Wie ben ik geweest voor God? Weet u wat er dan overblijft? O Heere, vergeef. O Heere, merk op. Want bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij ons en bij onze vorsten en bij onze koningen, bij onze kerkleiders en bij onze reformatorische leidslieden, bij ons allen. En als dat nu in je hart leeft, zouden we niet naast elkaar gaan zitten en onze zonden voor de Heere belijden in deze laatste uren. Maar laat het tegelijkertijd ook niet onduidelijk zijn dat Johannes als de prediker van het evangelie van Christus, als de man die bij het laatste avondmaal naast de Heere Jezus Christus aanlag aan de tafel en zijn hoofd heeft gelegd op de schoot van de Heere Jezus, als Johannes de naam van Christus verheerlijkt en niets liever wil dan dat woordje anti wegschrappen. En dan is het Johannes uit het hart gegrepen wat de apostel schrijft in de brief aan de Hebreeën. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, tot in alle eeuwigheid, ook als de laatste uren van dit wereldgebeuren komen. Ook in de laatste uren van het jaar 2009. Misschien mag ik het beter nog met Johannes' eigen woorden zeggen uit het begin van zijn boek Openbaring. Nee, dat zijn eigenlijk niet Johannes' eigen woorden, maar dat zijn de woorden die hij ontvangen heeft van de Heere Jezus Christus zelf. Als Christus verschijnt op Patmos aan Johannes, dan zegt de Heere Jezus Christus onder andere dit: ik ben de Alpha en de Omega. En u weet wellicht, dat zijn de eerste en de laatste letters van het Griekse alfabet. Zeg maar precies hetzelfde als onze A en de Z, de laatste letter van ons alfabet. En dan bedoelt Johannes dat de Heere Jezus Christus aan het begin staat. En dan is het niet alleen maar het begin van de schepping, maar ook het begin van zijn kerk. En ook het begin van alle geestelijke leven van degene die hem vrezen. Ik was de eerste. En ik ben ook de Omega, de laatste. Ik zal het voleinden wat mijn hand begon. Ik ben ook met u in de laatste dagen en in de laatste uren. En weet u wat dan het machtige geheim is? Dat moet u nooit vergeten. Als de Heere Jezus zegt: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste letter en de laatste letter, dan bedoelt hij: en alle letters daartussenin. Ik ben de A en de B en de C en de D en de E. En vult u het maar aan. Elke dag wil die grote Christus met zijn kerk zijn. Als ze door de diepte gaat, zelfs al gaat ze door het dal van de schaduw van de dood. Maar ook als ze over de hoogte gaat. Als ons leven sterk is en krachtig en als het geloof leeft en geoefend wordt. Maar ook als we op de zee van de Satan gelegd worden en de antichristelijke machten, de verzoekende macht van de boze zich breed maakt in ons leven. Tot aan de laatste letter toe. Heere, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Ik ben de Upsilon en de Psi. En de Chi en de Omega, de X en de Y en de Z. Tot aan het einde toe, ook de laatste uren. En daarom mag er met alle liefde en aandrang dit als slotboodschap klinken uit deze preek over de laatste uren. Omdat de tijd tot het einde der dagen gevuld is met het werk van Christus en met het werk van zijn Heilige Geest. Hoezeer de machten zich ook breed maken en hoezeer de vorst der duisternis ook liegt, bedriegt, lastert, kwaad spreekt en de zaak van de kerk in West-Europa verziekt. Gij evenwel, gij blijft dezelfde. En die Heere Jezus Christus roept: het is de laatste uur. En dan denk ik terug aan een tekst die we alleen in het evangelie van Johannes vinden. U mag het thuis nalezen, Johannes 7. En op de laatste dag, je mag ook zeggen in de laatste uren, de grote dag van het feest, zei Jezus: Indien iemand dorst, die komen en drinken van het water des levens om niet. Die roepstem klinkt nog in de laatste dagen van 2009. Ja, tot in de laatste dagen van het bestaan van deze wereld. Indien iemand dorst, die komen en drinken van het water des levens om niet. En op de laatste bladzijde van het boek Openbaring, nadat al die ontzaglijke dingen beschreven zijn door Johannes, zegt hij: indien iemand dorst, die komen en drinken om niet. Dat is het evangelie van het laatste uur. En wat hebt u daarmee gedaan? En wat doet u daarmee? Bent u gekomen? Ja, maar dominee, om te komen, dat moet toch een wonder aan een mens gebeuren? Jazeker, maar bent u verlegen om dat wonder? Heere, doe dat wonder wat u aan anderen gedaan hebt, wat u aan mijn oude grootvader geschonken hebt, doe dat ook aan mij. Die genade die Johannes ontving, al is het maar een deel van die genade, Heere, geef het ook aan mij. Die genade die u aan heel uw kerk gunt en geeft en in het leven van uw kerk verheerlijkt, doe het ook aan mij. En dan mag u het weten, gemeente, dat die Heere Jezus Christus, als hij nodigt, komt tot mij allen die vermoeid en beladen zijn. Indien iemand dorst, die komen en drinken van het water des levens om niet. Dat hij het zelf is die dit zegt. En terwijl de antichrist liegt en bedriegt aan alle kanten, je komt er bedrogen mee uit, kom je nooit bedrogen uit met het woord van deze Christus. Hij meent wat hij zegt, en daarom zeggen de oude theologen, is het aanbod van zijn genade welmenend of welgemeend. Het is oprecht, het staat oprecht en waarheid, Paul. Het is betaald en verdiend door zijn bloed, en hij zegt het. Wat hebt u eigenlijk op mij tegen? Om u door mij, om jou door mij zalig te laten maken. O, zeg dan al je nood en je schuld en je gebrek aan nood. En je gebrek aan inzicht, leg het maar voor hem neer. En vraag, Heere, zoek u hem op. Zoals die oude broeder in een van de gemeenten die ik mocht dienen. Heere, wil u mij ook nog eens opzoeken? O, hij wist van Gods opzoekende liefde in zijn leven, maar was alles kwijt toen hij oud werd. Ai, zoek uw knecht. Ai, zoek uw knecht. En dat mag een verloren zonder ook vragen. Heere, zoek mij op. Denk aan mij. En dan is er bij die Heere Jezus zoveel waarheid, zoveel trouw, zoveel gunst te vinden, dat Johannes het zegt, kinderkens. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een advocaat, een voorspreker bij de Vader. En als hij onze voorspraak is, dan kan de hel vrij woeden, zou Luther zeggen. Dan kunnen alle machten ons aanklagen. Maar dan zegt hij het: ik heb gezworen dat ik nooit meer op u toorne en nooit meer op u schelden zal. En dan zal de toekomst, als de laatste uren afbreekt en de oudejaarsdag van deze wereldtijd overgaat, in de nieuwjaarsmorgen van de wederkomst van de Heere Jezus Christus, alleen maar winst zijn voor de kerk. Hij is de Alfa en de Omega, de laatste letter. Hij zal het volleinden. En dan zal hij zijn kerk verlossen van alle ellende en pijn. En vooral, en zet er maar een streep onder, vooral van de zonde, van de afdwalingen van dat altijd weer jezelf zoeken en er zelf tussen zitten. Die hoop moet al ons leed verzachten, zegt dat oude lied. Of laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen. Want het is de laatste uren. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid, al het volk. Waar het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Amen. Eindigen met dankzegging, gemeente. Heren, wat een ontzaglijk perspectief voor allen die u vrezen. Behouden worden niet door eigen werken. Behouden worden als zondaren, zoals het vanmorgen hoorde, als vijanden. Maar toch opgezocht door de Heere Jezus. Genodigd door de Heere Jezus. Verzadigd met het goede van zijn woning. De dorst gelest door het water des levens wat om niet geschonken wordt. Heere, gun het ons en geef het ons in deze laatste uren. Sterk ons en bewaar ons de laatste uren en de laatste dagen van dit jaar. Heren, we hebben iedere dag ook de laatste dagen van december 2009 uw bescherming en bewaring nodig. En geef dat we deze laatste dagen met alles wat er misschien nog gebeuren moet. En u vraagt van ons dat we ons werk doen, trouw en goed. Dat we toch ook tijd zoeken en tijd inruimen om te overdenken wie wij geweest zijn voor u dit afgelopen jaar. Het jaaroverzicht, de balans van ons leven aan het einde van dit jaar. En dat we ook nagaan wie u geweest bent voor ons. Dagen zonder getal. En Heere, geef dat het woord van de prediking van deze dag, van de afgelopen diensten en dagen, van de jaarwisseling gebruikt mag worden tot onze bekering en tot de oefening van uw volk in het allerheiligst geloof. En tot opscherping en opening van de ogen tot het heilige geheim van de waakzaamheid. Waakt in het gebed. En wil u zegen geven, onverdiend, uit louter genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.